Goedemorgen allemaal. Hoi, wie ben jij? Ik ben Stefan, ik ben man van Anita, papa van Romy en Mats. En ik moet even pauze houden. Alsjeblieft. Ik zit normaal ook boven bij de kinderen. Ik heb hart voor de kinderen, hart voor de Heer en hart voor zijn gemeente. Dat ben ik. En dan vraag ik me af, wat is dit? Een zaklamp, ja. Hoe weet je dat? Je ziet het, de vorm. Je kan het zien. En het geeft licht. Deze geeft geen licht. Is het dan nog steeds een zaklamp? Ja, toch wel, hè? Ja, nou, misschien kunnen we hem wel, als we hem wegzetten, een beetje versieren aan de buitenkant, oppimpen, daar kunnen we nog naar kijken. Maar het is eigenlijk zonde, toch? Want het is een zaklamp. Hij is gemaakt om licht te geven. Dus wat we misschien beter kunnen doen, is even naar binnen gaan bij de lamp. Dus even kijken of het lampje goed is. Die is goed. Er zitten batterijen in, maar je weet maar nooit. Even kijken hoor, hoe de batterijen horen te zitten. Ah, die zitten verkeerd. Dat heeft wel geduld, hè? Eens even kijken. Ah, kijk eens aan. Hij schijnt licht. De lamp doet waarvoor het gemaakt is. Het geeft licht. Hoi, wie ben jij? Dit is een boeiende vraag die gesteld wordt. Wie ben jij, wie ben ik? En ik geloof dat alle mensen op zoek zijn naar het antwoord van deze vraag. Sommige mensen die zoeken het op aan de buitenkant. Uren voor de spiegel staan, je moet er wel mooi uitzien, misschien ook een beetje botox erbij. Maar wat je ook kan doen is, wie ben ik, dat is mijn mooie huis, dat ben ik. Of ik ben die man die carrière maakt, die een dure auto voor het huis hebt staan. Ja, hoi, wie ben jij, zeggen je kinderen, die elke ochtend, elke zondagmorgen het vlees snijdt. Ik heb de vraag, wie ben ik, gegoogeld. En ik kreeg bijna 50 miljoen hits. Mensen zijn op zoek. En waar je dan voornamelijk op komt, dat zijn trainingen. En die trainingen die zijn erop gericht om bij jezelf te komen. Je mag bij jezelf naar binnen gaan om te ontdekken wie jij wil zijn. Nou, dat gaat al iets dieper dan de buitenkant. Maar toch roep ik op voor morgen. Bij het zoeken van het antwoord, om dan niet bij jezelf te beginnen. Maar begin bij je maker. Begin bij God. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft jou gemaakt met een doel. Hij heeft jou talenten gegeven. Die heeft hij in jou gelegd. En naar dat doel en die talenten, daar mogen we naar op zoek gaan. Dat mag steeds meer bepalend worden voor wie we zijn. Ja, hoe dan? Dat gaan we doen vandaag vanuit het verhaal van Gideon. Het verhaal van Gideon geeft ons een heel mooi voorbeeld hierin. En vandaag gaan we met elkaar de roeping van Gideon doorlopen. En dit staat in het Bijbelboek Richteren. En het stuk waarover ik zal vertellen, dat staat in Richteren 6, vers 1 tot en met 32. En u hoeft het niet op te zoeken. Mag wel. Het is een lang verhaal, dus ik zal ervan vertellen. En ik zal de stukjes tekst zal ik eruit halen. Die haal ik uit het MBG en die komen ook op de beamer terecht. Maar eerst even een stukje geschiedenis over het boek Richteren. En een beetje water. Het boek Richteren, dat begint direct na de tijd van Jozua. Deze Israëlieten hebben onder leiding van hem, hebben ze het land, beloofde land, hebben ze veroverd. En de opdracht aan Jozua en aan het volk is heel duidelijk. Versla alle vijanden en verwoest elke vorm van afgodendienst. Dien alleen mij. Jozua sterft op een bepaald moment. En dan mag het volk mag verder gaan met het vernietigen van de afgodendienst dat nog in het land is. Maar in plaats van dit krachtig door te zetten, lijkt het vuur in de harten van het volk langzaam te bekoelen. En dat gaat sluimerend. Ja, we hebben even genoeg gestreden, toch? Even achteroverleunen, biertje erbij, vijanden doen ons geen kwaad meer. We leven toch in vrede? Niet zo moeilijk doen. Ja, het lijkt onschuldig. Maar het volk wordt hier passief. En het dwaalt van God af. En wat gebeurt er dan? Dat staat in Richteren 2 vers 10. Na Jozua en zijn generatie stond een andere generatie op. Die de Heere niet kende en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Dit vers was voor mij een schok. Ik dacht, hoe kan dat? Heeft het volk niet blijvend gesproken over God, over zijn daden? Bleven ze niet naar elkaar roepen, eeuwig duurt zijn trouw? Wat is daar gebeurd? Nou, ik denk dat deze generatie, die nieuwe generatie, wel degelijk verhalen van God gehoord heeft. En ook over zijn daden. Maar het bleef in hun leven slechts bij woorden. Gods woorden werd niet meer bepalend voor wie ze zijn. Ze werden niet omgezet in daden. Jozua, wie ben jij? Dat was een man die niet alleen zei, ik en mijn huis dienen de Heer. Hij was het. Hij liet het zien. Hij droeg het uit. Hij verdreef elke afgodendienst. Maar de generatie na hem, die vond het allemaal wel best. Lezen wat, komen samen. En dat is wel genoeg, toch? Ja, toen ik dit las, dacht ik gelijk, Heer, dit proces sta ik niet toe in mijn leven. Ouders, opa's, oma's, ooms, tante, buurmannen, buurvrouwen. Blijven wij de verhalen van Jezus, van God en over zijn daden, blijven we die aan elkaar en ook belangrijk aan onze kinderen vertellen? Maar dan nog belangrijker, laten wij die woorden bepalend zijn voor wie we zijn. Door ze te laten doorwerken in ons leven. Door de woorden uit te dragen. En dan hoef je niet perfect te zijn. Dat is niet nodig. We mogen aan onze kinderen laten zien dat het ons hart heeft. En aan elkaar. En dan wil je toch niet passief worden of passief blijven. Hè? Heel de dag op je telefoon koekeloeren. Maar geen tijd hebben om de Bijbel open te slaan. Ik merkte het op bij mezelf. 'S Avonds dan ga ik naar bed. Pak mijn telefoon. Nou, even kijken of er nog een nieuwtje is. Even mijn mail checken. Misschien een nieuwe post op Facebook. Maar Heer, heeft u mij ook wat te vertellen? Heer, heeft u nog een nieuwtje of een post voor mij? Ja, die vraag mag ik hem stellen. En Heer, dan wil ik uw woorden lezen. Dan wil ik ze overwegen in mijn hart. En dan wil ik ze doen. Dat zien onze kinderen. En dan hoop en bid ik dat onze en die nieuwe generatie die boven zit, dat ze opstaan en bekend staan. Als een generatie die de Heer kennen en zijn daden kennen. Maar het volk in Richteren 2, die kent zijn daden niet. En dit is de start van een negatief proces waarin Gods volk dan terechtkomen. En we zien dan in het boek Richteren, zien we telkens opnieuw dit proces zich afspelen. En hij komt op de biemen. Ik hoop dat hij goed te lezen is. Het proces begint met 1. Een generatie staat op die de Heer en zijn daden niet kennen. Die hebben we al gehad. En dan, nou ja, het volk blijft passief. Ze vernietigen de afgodendienst niet. En vanuit die verveling ontstaat dan een negatieve spiraal. En die negatieve spiraal die leidt tot afgodendienst. Stilstand is achteruitgang. Het volk doet wat slecht is in de ogen van de Heer. En het staat ergens zelfs nog wat sterker. Het volk keert God de rug toe. En wat gebeurt er dan? Ja. Nummertje 3. De vijand komt terug. En het volk wordt overgeleverd aan vijanden. En deze vijanden, daar zitten, die worden aangestuurd vanuit de hemel. Daar zitten machten achter. Van machten, engelen van het rijk van Satan. En die gaan schuil achter die afgoden die ze vereren. En als God dat dan ziet, dat ze verdrukt worden, als hij ziet dat ze afglijden naar die afgodendienst, dan is hij daar diep bedroefd over. Maar hij kan zijn volk niet helpen, want ze keren hem zijn rug toe. Ze luisteren niet naar hem. Ze volgen niet zijn stem, zijn woorden. Nou, dan zie je bij 4, als het volk dan maar lang genoeg verdrukt is, dan komen ze tot het besef, God, dit willen wij niet. Waar bent u? Help ons. Red ons. Ja, en heel mooi. God ziet om naar zijn volk. God ziet om naar jou, naar mij. Hij heeft ons lief. En in zijn liefde vindt hij dan altijd een persoon waarin hij kan werken. God vindt en roept een rechter. Nummer 5. En een rechter, wat is dat dan? We hebben het 2 weken terug omschreef Jacques Schoenaert. Die schreef het heel erg mooi. Een rechter is een hersteller van relaties. Onder leiding van God en van de rechter komt er verlossing voor het volk. Er komt vrede weer terug binnen het volk. En de relatie tussen God en het volk wordt dus weer hersteld. Dan leven ze in vrede, het volk. Maar wat gebeurt er dan? Ze worden weer passief. En een nieuwe generatie staat op, komen weer aan bijeen. En dan begint het weer van vooraf aan. In totaal gebeurt dit in het boek Richteren met 12 richters. Herken je dit proces voor je eigen leven? Zie je er soms van sommige dingen nog wel eens wat terug bij jezelf, als je eerlijk naar jezelf kijkt? Ik merk het soms wel. Ik merk soms wel dat ik echt hulp nodig heb, dat ik zo'n noodmoment heb en het uitschreeuwt naar de Heer. Ik merk dan ook dat hij helpt en dat dat vuur in mij weer aangewakkerd wordt. Heel herkenbaar en dan vind ik het zo mooi. God helpt altijd weer. God is altijd vol geduld. Geloof je dat? Merk je dat voor jezelf? Hij blijft altijd vol liefde en ik dacht, eigenlijk is het voor ons toch ook wel herkenbaar. Voor de papa's en de mama's. Want hoe vaak moet je niet tegen je kinderen zeggen, doe dat niet. Of doe dit niet. En luisteren. Nou ja, als ik dan eerlijk bij mezelf ben, soms dan rooft het ook wel wat bij mij. Soms dan kan ik ze wel achter het behang plakken. Maar nooit blijvend. Want altijd weer blijft die liefde voor de kinderen, boven, als ook mijn eigen kinderen, dat blijft bovenaan staan. En dan ga je door met opvoeden. Dan ga je door met liefhebben. Dat doe je toch? En als dit dan zo al bij ons werkt, hoeveel meer werkt dit bij God? Hij is vol liefde en hij schrijft geen één kind af. Hij is voor een ieder vol liefde. En als je dan misschien wel weer bent afgedwaald, dan gaat hij gelijk op de uitkijkpost staan. En hij wacht. En hij wacht. En hij wacht net zo lang totdat jij terugkomt om je weer in zijn armen te sluiten. Ja, God roept Gideon. Ja, dankjewel. Gideon is richter nummer 5 van de 12. En ook in zijn tijd klinkt het. En dan mag hij gelijk door naar de volgende slide. Richter 6, vers 1. Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren. En daarom gaf de Heere hen over in de macht van Midjan gedurende 7 jaar. Ja, dankjewel. De Midjanieten, ze teisteren de Israëlieten als sprinkhanen, staat er geschreven. Ze mogen ploegen, ze mogen zaaien. Maar dan, als de vrucht tevoorschijn komt, komen ze als een zwerm sprinkhanen en vreten alles kaal. Alles waar maar een beetje leven in zit, dat roven ze, maken ze kapot. Ja, en dit is niet alleen een leger op aarde. Hier zitten machten van het rijk van Satan achter, die hen aansturen. Machten die ook nog steeds rondgaan en rond willen gaan in onze levens. Om ons, om jou en mij van de vrucht te roven. Vrucht als vrede, als liefde, blijdschap, geduld. Je mag ploegen, je mag zaaien, zwoegen. Maar zodra die vrucht tevoorschijn komt, komt die macht en rooft jouw vrucht. Kan zo frustrerend zijn. En voor mij persoonlijk is die werking wel herkenbaar. Ik kom elke zondag netjes naar de gemeente toe. Ik luister naar het woord. Ik open de Bijbel en bid. En dan hoor ik over vrede en liefde en over geduld. Ik hoor, God heeft een plan met mij. Met onze gemeente. Nou, mooi. Nog mooier. Ik mag eraan meebouwen. Maar dan. Als het dan een beetje moeilijk wordt. Kom thuis. Romy en Mats hebben even geen zin om te luisteren. Bam. Verlies mijn geduld. Vrede wordt geroofd en mijn liefde lijkt even weg. Dat is een klein voorbeeld. Misschien wel herkenbaar voor je. Maar de vraag is, wat doe je dan? Het volk, ze kunnen er niet meer tegen. Telkens hard werken en maar niet van die vruchten kunnen genieten. En dan staat er geschreven in vers 2. 7 jaar lang verstoppen ze zich in holen en grotten in de bergvestingen. Verstoppen? Waarom verstoppen ze zich? Waarom roepen ze God niet gelijk tot hulp? Nou, en dit verstoppen is niet alleen iets van die tijd. Dat verstoppen is ook iets van deze tijd. Dat kan je dus ook in je eigen leven tegenkomen. Vanuit teleurstelling, misschien wel machteloosheid. Heb je dan even innerlijk geen zin om te bidden of zijn woorden te lezen? Je verstopt je. Je zoekt dus God niet op, waardoor hij dus ook niet tot jou kan spreken. Ja, en als we naar het volk kijken, dan is pas na 7 jaar de angst vol. Dan schreeuwen ze het uit naar God. God, waarom treft dit onheil ons? Maar God is blij. Eindelijk, het volk richt zich weer tot mij. Ik kan weer tot ze spreken. En ik dacht bij mezelf, ja, hoe diep moet ik zelf eigenlijk in de strijd zitten? In de moeite zitten, voordat ik tot het besef kom, Heer, ik mag het van u verwachten. Heer, hoe komt het dat die vrucht iedere keer geroofd wordt? Wat kan ik? Nee, wat kunnen wij er tegen doen? En God ziet om naar jou, naar mij. Hij ziet om naar zijn volk. En God is trouw. Hij stuurt een profeet. En die zegt, staat op de biemer. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u uit Egypte gevoerd en uit het diensthuis geleid. Ik heb u verlost uit de macht der Egyptenaren en uit de macht van alle die u verdrukten. Ja, ik heb hen voor u uit weggedreven en hun land aan u gegeven. En ik heb tot u gezegd, ik ben de Heere, uw God. Eer dan niet de goden van de Amorieten in wie land gij woont. Maar gij hebt mijn stem niet, maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Ja, wat zal het volk gedacht hebben toen ze dit hoorden? Wat hebben we daar nou weer aan? Hier lossen mijn problemen zich toch niet mee op? Ja, misschien heeft het wel afgespookt in hun hoofd. Want wat ik niet lees in de Bijbel is dat ze er wat mee gaan doen. Het volk blijft passief onder deze woorden. Ze doen er niks mee. En Gideon? Hoe is het eigenlijk met Gideon? Het eerste wat we in Gideon van Gideon lezen, dat staat in vers 11. Hij is graan aan het dorsen in de wijnpers. Graan dorsen in de wijnpers. Nou, ik kan jullie vertellen, dat is raar. Dorsen, met dorsen wordt de graankorrel, je hebt de halm met de vrucht erin, de graankorrel, die wordt op een harde ondergrond gelegd. En dan wordt met spierkracht, nou, tegenwoordig hebben we machines, maar toen moesten ze het met spierkracht doen, wordt die halm, of die vrucht, wordt uit de halm geslagen. Nou, als dat klaar is, dan pakken ze het op en dan gooien ze het in de lucht. En dan kan de wind, kan het kaf van de vrucht, van de koren, kan het scheiden. Dorsen, dat doe je dus hoog op de rots, daar waar de wind bij kan komen. Een wijnpers, dat is een kuil. Die vind je meestal in een dal, daar waar weinig wind is. Ja, Gideon staat dus niet voor zijn lol in de wijnpers te dorsen. Ook hij verstopt zich. Dus je kan hier eigenlijk wel uit afleiden, daar waar jij je verstopt, daar kan de wind, Gods geest, dus niet werken. Kan Gods geest geen scheiding maken tussen de vrucht en wat nog van de boze is, wat van de vijand is. Dan leef je in angst. Net als Gideon. Hij is bang voor de Midianieten en durft daarom niet op de rots te gaan staan en zijn graan, zijn vrucht te dorsen. En dat is wel even een mooi moment om de balans op te maken. Wie is Gideon en waar staat hij? Daar komt hij. We hebben het hier over Gideon, die omschreven wordt in Richteren 6, vers 1 tot met 10. Nou, zijn afkomst. Hij behoort tot een generatie die de Heere en zijn daden niet kennen. En hij woont in een land vol afgodendienst. Nou, niet echt een mooi verhaal, maar het is wat we zien. De situatie wordt het niet heel erg veel beter van. Verdrukt door Midian. Geen vrucht dragen. Hij ziet zijn gedrag eruit. Hij is passief. Hij hoort profetische woorden, maar hij doet er niks mee. En hij is angstig. Hij verstopt zich. Ja, eigenlijk als je hier zo naar kijkt, is het niet een heel erg mooi plaatje. Maar als je er wel naar kijkt, dan kan het misschien wel herkenbaar voor je zijn. Want hier, zijn afkomst en zijn situatie is voor Gideon bepalend. En we zeggen het vaak tegen elkaar, laat de situatie en je afkomst niet bepalend zijn. Maar doen we dat ook echt altijd? Profetische woorden, ja, die mogen bepalend voor ons leven zijn. Dat zijn woorden die ons opbouwen, die ons bemoedigen. God geeft jou die woorden om je richting te geven aan je leven. En schuif die woorden dan niet aan de kant, van daar heb ik niks aan. Ook al lijken die woorden soms ver weg, of misschien begrijp je ze niet helemaal, dan mag je ze horen, bewaren, overwegende in je hart. Deze woorden mogen we naar elkaar uitspreken als we samen zijn, als we met onze kinderen zijn. En dan merk ik het soms nog wel eens bij mezelf op. Dan wordt het gemeenteleven, dat wordt een beetje een sleur. Verlies mezelf in mijn werk of in mijn hobby's, noem maar op. En dan komen de gedachten binnen van waar doe ik het eigenlijk voor? Maar steeds opnieuw zijn het de woorden van de Heer die het vuur in mijn hart weer doen oplaaien. Soms direct als ik de Bijbel lees. Maar soms ook de andere heen. Ik liep hier een keer binnen, een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Bart en Ria die hadden toen gastenontvangst. En Bart die riep toen, kijk, daar komt nog eens een sterke vent binnen. Ik dacht, hoi, wie ben jij? Ja, Heer, zo heeft u mij gemaakt. En het bouwde mij op. Het werd bepalend voor wie ik was. Zo mogen we elkaar dus ook aanspreken, elkaar opbouwen. Woorden van God aan elkaar doorgeven. Gideon, die heeft ook de profetische woorden gehoord. Maar hij komt nog niet in beweging. Zijn afkomst en zijn situatie is nog bepalend voor hem. Die machten achter Midjan, die drukken hun claim op hem. Er moet dus wat extra's gebeuren om Gideon in beweging te krijgen. En dat gebeurt. God zoekt Gideon op, in zijn verstopplek. En hij geeft dat extra. Hij mag op de biemer. God stuurt een engel naar Gideon en zegt, de Heer is met u, gij dappere held. De Heer is met u, gij dappere held. Ik vind dit zo gaaf. Geen inleiding, ook geen uitleg of toelichting. En dan heeft God, die heeft ook dat lijstje van afkomst, situatie en alles, dat heeft hij ook gezien. Maar God ziet meer. God ziet wat hij in Gideon heeft gelegd. Ja, en dan ben ik benieuwd, hè? Wat zegt de Heer dan tegen mij? Wat zegt de Heer tegen jou? Heb je er wel eens over nagedacht? Jij bent waardevol. Jij bent bijzonder. Jij bent Gods koningskind. Ja, maar we kunnen allemaal redenen opnoemen waarom we dat niet zijn. Maar we weten het nog, hè? De zaklamp scheen geen licht of gaf geen licht. En toch noemden we het een zaklamp. En ik ken een papa en een mama en die zeggen elke avond tegen hun kind. Jij bent waardevol, bijzonder en Gods eigen koningskind. En dat zeggen ze niet alleen tegen hun kind, zodat hun kind wat meer zelfvertrouwen krijgt. Dat zeggen zij omdat het waar is. En dat geldt voor hun kind en dat geldt ook voor jou en voor mij. En dan kan je nog zeggen, ik laat dat licht nog niet altijd zien. Maar als God het tot jou zegt, dan zit het in jou. En dan gaat het eruit komen. Ja, en dan toch. Horen die ja maar. Ja, toch is die ja maar is dan zo herkenbaar, hè? Gideon komt ook met ja maars. Maar heel mooi, hij houdt die ja maars, houdt die niet voor zichzelf. Hij gaat ermee in gesprek met God. En we gaan het gesprek tussen God en Gideon lezen vanuit het NBG. En het komt vers voor vers op de biemer. Nou, die vers 12 die wil ik gewoon nog een keer zien. Vind ik wel mooi. God stuurt een engel naar Gideon en zegt, de Heer is met u, gij dappere held. En dan reageert Gideon. Maar Gideon zeide tot hem, och, mijn Heere, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden. Als ze zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midjan. Daar is de eerste jamaar. Maar wil ik iets vragen aan jullie. Als je hier naar deze jamaar kijkt, wat valt je dan op? Ja, dat staat er, hè? Waarvan onze vaderen ons vertelden. Hij heeft de verhalen gehoord. Hij bewaart ze. Hij overweegt ze in zijn hart. Hij is dus wel bekend met Gods daden. Daar zit een hele mooie les voor ons in. Want het is dus nooit voor niets als wij van God vertellen, van zijn daden vertellen. Als we het aan elkaar vertellen, aan onze kinderen. De woorden vallen in hun hart, vallen in ons hart. En heel misschien blijven ze jaren onder de aarde. Ik hoop het niet. Maar hier bij Gideon, zie je, komen die woorden weer naar boven. Gods woorden komen weer tot bloei in Gideon. In deze jamaar zit ook een ontkenning. En daar heb je die macht van Midjan weer. Er is geen vrucht in jouw leven. De Heer heeft je overgeleverd aan mij. Hij drukt zijn claim op Gideon, zoals hij ook zijn claim op ons wil drukken. Met ontkenning, met vragen. Waar zijn al die wonderen dan van God? Ja, misschien komen we het zelf ook nog wel eens tegen. Kom je die vraag zelf ook nog tegen van binnen? Waar zijn al die wonderen dan? Ja. En als je puur op aarde kijkt, zichtbaar gezien, dan heeft die macht ook nog eens gelijk. En ik zal straks uitleggen hoe dat komt. Maar gelukkig is het voor God geen reden om te stoppen met spreken. Hij weet, mijn wonderen gaan weer zichtbaar worden. Door jou. En opnieuw gaat de Heer wat extra toevoegen. Vers 14. Toen wendde de Heer zich tot hem en zeide, ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers. Ja, in plaats van teleurgesteld zijn over de eerste jamaar, wendt God zich tot Gideon. Ik vind dat zo mooi. Hij kijkt hem recht in zijn ogen aan. En hij bevestigt zijn roepen. Ga heen in deze kracht van jou. God benoemt hier opnieuw wat hij in Gideon heeft gelegd. En de Heer voegt wat toe aan het roepen. Hij beantwoordt hier de eerste jamaar. Daar waar Gideon klaagt en vraagt, waar zijn al die wonderen dan? Is God heel erg duidelijk. Ik werk door mensen heen. Ik wil door jou heen werken. Hij zegt tot jou, mijn wonderen worden weer zichtbaar in en door jou heen. Het is niet, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Alle wonderen van God ontstaan daar waar mensen in geloof opstaan. Lees je Bijbel er maar op na. Neem bijvoorbeeld Mozes. Die staat voor die grote zee. De Egyptenaren komen achter hem aan. Mozes staat op, heft zijn staf op en de zee die splijt. En als het volk dan bij Jericho komt, trekt ze daar 6 plus 7 keer om die stad heen en de muren vallen om. De wonderen en daden van God komen tevoorschijn door mensen die in hem geloven. En dan mogen we God dus de ruimte geven. Door op te staan in deze kracht van ons, die hij in ons heeft gelegd. En ja, als ik dat besef, dan gaat mijn hart, die gaat sneller kloppen. Heer, dan wil ik in beweging komen. Geloven, hopen, vertrouwen in uw woorden. Ja, de Heer wil jou en mij gebruiken om zijn wonderen te tonen. Sta dus op, gemeente, en geef hem alle ruimte. En dan is Gideon weer aan de beurt. Vers 15. Hier antwoordt Gideon. Maar hij zeide tot hem, och heren, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. Ja, weer komt die geest, die macht van Midjan, die komt weer met feiten. Geringste geslacht, de jongste. Hij zet het allemaal recht tegenover de woorden van God. En Gideon die gaat erin mee. Hij spreekt het uit. Hij moet persoonlijk nog breken met die macht. Maar heel mooi, God geeft Gideon de ruimte om los te komen. Gideon mag met al die feiten komen, met die jamaars. Spreek ze maar uit, Gideon. Leg ze op tafel. Dan kunnen we die feiten van die macht van Midjan overschrijven met mijn woorden. Met woorden van God. En zo wordt Gideon bepalend voor wie jij, wordt God bepalend voor wie jij bent. Nou, God blijft weer niet stil. Hij reageert opnieuw. En voegt wat extra's toe. En de Heere zei tot hem, ik ben met u. Daarom zult gij Midian verslaan, al was het één man. Eén man. Ik ben met je. Wat kan je nog meer wensen? En dan merk ik bij mezelf nog zo vaak op dat ik gericht ben op mijn eigen kunnen. Dan heb ik het druk, mijn agenda stroomt vol, dan heb ik een agenda of een afspraak gemist en komen die paardenkleppen op. Als ik eerst even dit ga doen en dan doe ik, en misschien kan ik, ja, het woordje ik is in één keer trending bij mij. Zonder dat ik het gelijk door heb. En je ziet het ook terug bij Gideon. Ik stel niets voor, ik ben de jongste. En als je eerlijk naar jezelf kijkt, hoe vaak kom je het dan nog bij jezelf tegen? Ja, de vijand, die wil ons in een isolement jagen. Hij wil slachtoffers van ons maken. Hoi, wie ben jij? Vraagt de Heer. Wie heeft jou gemaakt? Weet jij welke mogelijkheden ik jou kan geven? Weet jij welke mogelijkheden ik in jou heb gelegd? Ik ben met je. En daarom ga jij jouw vijanden verslaan alsof het één man is. Geloof je het? Voor jezelf, voor je eigen leven? We weten allemaal nog waar we mee worstelen. De Heer geeft er ons zicht op. Maar samen gaan we ze verslaan. Alsof het één man is. Ja, Heer, hoe dan? Hoe dan? En gaan we het invullen? Of laten we het aan de Heer over? Laten we hem alle ruimte geven. Jezus, die elke vijand persoonlijk overwonnen heeft. Hij zegt tot jou, elke vijand zal ook in jouw leven verslagen worden. Elke berg zal juichen voor mij. Elke woestijn komt weer tot bloei. Ik zelf weet niet hoe. Maar Heer, ik geloof. En kom mijn geloof te hulp. En dan hoeven we niet alles in te vullen. Hoe de Heer het allemaal gaat doen. Maar dan mogen we de Heer vertrouwen. De ruimte geven. Om ons dat extra te geven. Ja, en dan is Gideon weer aan de beurt. Vers 17. Toen zeide hij tot hem, Gideon dus, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken dat gij het zij die met mij spreekt. Ga niet van hier weg, voordat ik bij u terugkom en de gave die ik ga halen voor u neerleg. En hij, God, door die engel, zeide, ik zal blijven totdat gij terugkomt. Toen ging Gideon naar binnen en bereidde een geitenbokje en ongezuurde broden van een effa meel. Het vlees deed hij in een mand en het vlees nat in een pot. En hij bracht hem onder de terebint en zette hem voor. Kijk eens aan. Gideon komt in beweging. Hier begint Gideon te breken met de macht van Midian. Hij vraagt God om een teken, staat er. Maar hij komt nu ook zelf in actie. Even geen twijfel over zichzelf. Over zijn eigen kunnen. Ik kan niet. Nee, hij gaat het van de Heer verwachten. En hij gaat een offer voor de Heer bereiden. Gideon bekeert zich hier tot God. Ja, en die grootvorst die roept nog na. Ja, maar hij twijfelt nog steeds, want hij vraagt om een teken. Opnieuw feiten die waar zijn, maar God gaat voorbij aan die feiten. Hij is blij, want Gideon komt weer in beweging. En hij is ook blij als jij weer in beweging komt. Er is wat veranderd in de hemel van Gideon. En Gideon kan vanaf dat moment vrijuit spreken met God. Gideon komt tevoorschijn. Er moet nog wel heel wat gebeuren voordat die macht volledig verslagen is en verdreven is. Voordat Gideon volledig als een dappere held tevoorschijn gekomen is. Maar geen getreuzel meer. Gideon gaat doen waartoe God hem in het begin heeft opgeroepen. Die dappere held gaat de afgodendienst in de achtertuin van zijn vader vernietigen. En dan staat er geschreven in vers 27. Hij doet dat uit vrees voor zijn familie 's nachts. Ja, hier krijgt Gideon nog even een nabrander van die macht van Midian. En het klinkt door in alle commentaren die je leest over de Bijbel. Gideon is bang. Volgens mij heeft God echt net wat anders gezegd. Sta op, jij dappere held. En ik vind het dan ook zo vroom dat dit van hem gezegd wordt. Hij hoeft niet. Hij moet zeker perfect zijn. Ja, hier zit die macht gewoon weer te claimen en zijn negativiteit op Gideon te leggen. Wat ik zie, is dat Gideon hier iets doet wat niemand anders van zijn volk doet. Gideon, hij spreekt met God, hij deelt met God. Gideon staat op en hij vernietigt die afgoden. Yes, Gideon is op de goede weg. En wees je er dan ook van bewust, dat als je zelf in beweging komt, dat die vijand altijd blijft terugkomen met ontkenning. Dat is hun aard. Heb het door in je hemel. En praat dan niet mee. Denk niet mee. Laat het niet bepalend zijn voor wie je bent. Elke overwinning, elke stap die je met de Heer zet, groot of klein, hou ze omhoog en laat ze zien. Ja, en dan is dit ook nog, denk ik, een nog mooier moment om weer de balans op te maken. Wie is Gideon en waar staat hij nu? Als we kijken naar de afkomst, als we eerlijk kijken, dan zijn die bovenste twee, die zijn nog niet veranderd. Hij behoort nog steeds tot een generatie die de Heer niet kende en zijn daden niet kennen. En hij woont ook nog steeds in een land vol afgodendienst. Maar is het bepalend voor hem? Volgens mij is dat laatste bepalend geworden. God, zijn maker, zegt, jij bent een dapper held. Zijn maker is bepalend voor zijn afkomst. En dan de situatie, ja, dat verdrukte en geen vrucht dragen, dat zie je ook nog steeds in het land. Maar God is met hem. En dat wordt bepalend voor zijn situatie. En wat zie je dan in zijn gedrag? Passiviteit verandert in activiteit. Hij spreekt met God en hij zet Gods woorden om in daden. Angstig, dat verandert naar dappere held. En hij vernietigt die afgodendienst. Wat een les voor ons, hè? En wat een mooie uitnodiging zit hierin. Zullen we meegaan in deze beweging van Gideon? Zullen we meegaan in de beweging van Jezus? Samen met Jezus overwin jij elke vijand. Jij komt tevoorschijn. In en door jou heen komen Gods daden en wonderen tevoorschijn. Geloof je het? Voor je leven? Voor de gemeente? En iedereen die het ziet, zegt, ik ken de Heer. Ik heb zijn daden gezien. Hoi. Wie ben jij? Laat wat Jezus zegt bepalend zijn voor wie je bent. En hij zegt, tot slot. Hoor gemeente, de Heer is met jullie, jullie dappere helden. Ga heen in deze kracht van jullie en versla elke vijand. Ik zend jullie immers. Ik ben met jullie. En daarom zullen jullie elke vijand verslaan. Al was het één man. Amen. Ik wil graag een lied zingen. En de kinderen mogen gehaald worden. Komen er weer bij. Ja. Laten we naar onze maker gaan. U die mij geschapen heeft. Lied 11. Ja, laten we als de kinderen binnenkomen elkaar de moed inzingen. Lied 122. Houd moed, wees sterk. Jezus heeft je macht gegeven. En dat mogen we naar elkaar toezingen. Dus jullie mogen beginnen en jullie mogen nazeggen. Nou, welkom kinderen. Leuk dat jullie weer terug zijn. Dan moeten wij heel even wachten. Want volgens mij gaat Eline ons meenemen in wat jullie allemaal gedaan hebben. Ja. Ben benieuwd.
Ja, goedemorgen gemeente. Wij hebben net heel kort even de kinderen boven gehad. En zoals je ziet, ja, dit is voor ons als kinderwerkers natuurlijk echt wauw. Zoveel kinderen, echt fantastisch. Nou, we hebben ze in alle soorten, maten, hoogtes, leeftijden, we hebben ze gehad. Lekker enthousiast. Echt, het was echt leuk om dat eens zo mee te maken. En we hebben twee dingen gedaan. En ga ik heel even kijken. Stan, waar zijn we mee begonnen boven?
Nou, we hebben ons namen leren kennen met een spel met een bolletje wol.
Ja, wat moest je dan doen?
Nou, je moest dan een touw in je hand vasthouden en dan naar iemand gooien en zijn naam zeggen.
En zodoende kon je alle namen kon je dan horen, hè? En dan was je met elkaar verbonden door middel van een draad. En uiteindelijk hadden we een heel groot spinnenweb met allemaal draden. En iedereen die stond met een draad in zijn hand. En zodoende hebben alle kinderen de naam mogen zeggen. En hopen we dat te onthouden, want zoveel, ik heb mijn best gedaan. En daarna hebben we een werkje gemaakt. Finley, wat hebben we gemaakt?
We hadden een plankje gemaakt en daar zaten dan twee potjes in en eentje. Daar moest je dan iets in doen waar je van af wou. En in de andere potjes zaten snoepjes die je dan daarna kon opeten.
Ja, inderdaad. We mochten de plankjes en de potjes mochten we versieren. En even kijken hoor. Evie, weet je nog de bedoeling achter het werkje? Wat moest je op die blaadjes schrijven die je in de potjes mocht doen? Shanna, weet jij het nog? Het is wel een beetje spannend, hè? Weet iemand het nog wel? Die het wel durft te vertellen? Ja, Floor.
Je moest je zorgen op die briefjes schrijven.
En als je dat gedaan had, wat mocht je dan doen?
Een snoepje pakken.
Een snoepje pakken. Ja. Oh. Rosa.
Een potje. En moet je versieren.
Heb je mooi versierd? Ja? Jij ook?
Ik heb hem mooi versierd.
Ja? Waarmee? Waarmee heb je versierd?
Met plakkertjes en stickertjes.
Met plakkertjes en stickertjes. Nou inderdaad, de kinderen mochten hun zorgen, maar ook juist leuke dingen die ze allemaal willen delen met de Heer Jezus, die mogen ze erop schrijven. Er zit een slotje aan en een potje kan in principe niemand openmaken. En dan mogen ze uit het andere potje mogen ze een hartje pakken om lekker te snoepen. Maar ook gewoon om te denken aan de liefde van de Heer Jezus die ze mogen krijgen in de plaats voor hun zorgen of leuke dingen die ze hebben gedeeld. Dus dat hebben wij gedaan.
Ik ben achter. Nou, hartstikke mooi. En de Heer, die plaatst zo deze kinderen hier in ons midden. Zet ze op een tafel of op het podium hier. En die zegt, het Koninkrijk van God is aan hen die net zo zijn als jullie. En Shanna en Evie, dan is het al heel goed dat jullie die zorgen zijn vergeten, hè? Dan mogen wij dat ook doen. Heel goed van jullie. Maar het zal mooi zijn, hebben mogen worden als deze kinderen. Dus we willen dit met elkaar ook gelijk in de praktijk gaan brengen. We hebben gehoord over de jamaars en de zorgen van Gideon. En misschien heb je zelf ook wel wat jamaars of wat zorgen. En dan gaan de schalen rondgebracht worden en op die schalen zijn blaadjes. Dan hoop ik dat u een pen bij u heeft en anders mag u even uw hand opsteken, want dan is er vast wel een kind dat een pen naar u brengt. En denk dan maar even na, over welke zorg zal ik aan de Heer kwijt willen? Welke zorg wil ik vergeten? En die mag je opschrijven op een blaadje.